Van harte welkom bij een gloednieuwe podcast van Leefbewust Nederland. En in deze podcast ga ik het hebben over stemmen. En waarom stemmen geen enkele zin heeft. En waarom ik deze verkiezingen wel ga stemmen. Ik heb nooit eerder gestemd. Deze verkiezingen ga ik wel stemmen. Paradoxaal natuurlijk, vooral omdat ik al begin met de intro. Stemmen heeft geen enkele zin. Maar er zit nog een verhaal achter. En daar ga ik het vandaag even over hebben. Nou, laat ik starten met het feit dat ik natuurlijk, en zeker vanuit Leefbewust Nederland, wij streven naar meer leefstijlinterventie. Dus dat er veel meer aandacht komt voor voeding, voor gezondheid, voor beweging, voor emotie, voor mindfulness, voor depressie, nou ja, et cetera, et cetera. Alles wat in het kader valt of in het pakket van holistische gezondheid, wat dus te ondervangen is onder de noemer leefstijlinterventie. En leefstijlinterventie is natuurlijk de tegenhanger van farmaceutische medicatie, wat heel erg gericht is op symptoombestrijding. En ja, iets wat al jaren natuurlijk als heilig beleid gevoerd wordt. Maar toch zie ik wel lichtpuntjes aan het einde van de tunnel, omdat leefstijlinterventie wel steeds meer voeten aan de grond krijgt. Dus nou ja, dat is voor ons natuurlijk de meest belangrijke pijler. En dat zien we op geen enkele manier vertegenwoordigd in de politiek op dit moment. Maar even terug naar waarom stemmen totaal geen zin heeft. En er zijn namelijk een aantal hardnekkige mythen die rondgaan over waarom stemmen wel zin heeft. En die wil ik heel graag even met je doornemen, zodat je ook wat meer achtergrond hebt op het moment dat je stemt. En dat er misschien niet direct heel veel valide redenen zijn om te stemmen. En waarom het misschien wel in deze tijd juist wel zin heeft. Nou, dat gaan we doornemen. En ik krijg er heel veel vragen over binnen. Van Mike, waar ga je op stemmen? Waar breng je je stem op uit? Heeft het zin? Nou ja, noem het maar op. Om maar meteen te starten met het feit waarom we eigenlijk stemmen. Daar denken we niet eens zo heel veel over na. En een hele tijd geleden, een aantal jaar geleden, hebben wij daar een blog over gedeeld op onze website. En die heb ik ook even bijgenomen, waarin ook een aantal mythes staan waarom stemmen eigenlijk niet zoveel zin heeft. Nou, we denken er ook niet heel veel over na. Hè? Er is altijd wel een partij die redelijk aansluit op onze ideeën. En het is nooit helemaal precies. Maar ja, is het dan nog wel zinvol om te gaan stemmen? Nou, waar komt dat vandaan eigenlijk? Hè? Het hele politieke systeem. Want voorheen, en ook heel lang geleden natuurlijk, had je natuurlijk te maken met koningshuis. En politiek in onze westerse democratie is toch wel ontworpen om ons een klein beetje in slaap te houden. En veel mensen weten niet dat de politiek eigenlijk iets is wat is ontworpen. En ontworpen in de zin dat het geïntroduceerd is door het koningshuis. Omdat de koningshuizen heel lang geleden al merkten dat het volk een koning als allesbeslisser niet langer accepteerde. Hè, waar haalde de koning dan zijn macht vandaan? Het werd veel te onrustig onder het volk. En toen kwam het idee om het volk de macht te geven om bij de verkiezingen, om verkiezingen op touw te zetten. En dat het volk kan stemmen op zogenaamde politieke partijen. Nou, die politieke partijen die zouden dan volksvertegenwoordigers leveren. En koningshuizen deden dan een stapje terug. Nou, dan denk je, super aardig natuurlijk. En die koningshuizen kregen dan een symbolische of ceremoniële functie. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat we nog steeds geloven, dat we ervan overtuigd zijn dat koningshuizen vrijwillig hun positie hebben opgegeven vanuit het heldere inzicht dat het macht bij het volk moet gaan liggen. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar. De feitelijke macht die blijft in handen van dezelfde groep. De koningshuizen, je hebt zelfs de Bilderberggroep. En dat is niet zo lang geleden zelfs nog op op het NOS geweest, op RTL Nieuws. Er is een heel item aan gewijd over de Bilderberggroep. En koningin Beatrix zit onder andere in de Bilderberggroep. En daarin komen de meest machtige, meest invloedrijke personen of vertegenwoordigers van families bij elkaar. En niemand weet wat daarin besproken wordt. En als je nu denkt van, ja, Mike, Bilderberggroep, dat is toch zo'n complotuitspraak. Nee, het is geen complotuitspraak. Het is letterlijk op mainstream media, mainstream traditionele media gewoon benoemd. Dat is gewoon een bijeenkomst waar iedereen van af weet. Vriend en vijand is daarover eens. Dat is een bijeenkomst waar de meest machtige, meest invloedrijke personen bij elkaar komen over dingen te bespreken over het wereldtoneel waar wij eigenlijk geen zeggenschap over hebben. Dus te denken dat de macht nu bij de politiek ligt en niet meer bij de koningshuis, ja, is natuurlijk behoorlijk naïef. En er gaan ook nogal wat mythes rond met betrekking tot stemmen en over het koningshuis. Of over het parlement bedoel ik, de overheid natuurlijk. Nou, een aantal mythes, of de eerste mythe die je heel vaak tegenkomt, die ik ook heel vaak hoor, is als je niet stemt, dan heb je geen recht van spreken. Als je niet stemt, dan heb je geen recht van spreken. Maar dat is natuurlijk niet waar, want als jij een stem uitbrengt, dan geef je natuurlijk iemand anders de volmacht om voor jou te spreken. Ja, dus in feite, stem met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Want ja, je kunt het een beetje vergelijken met het idee wanneer je partner vraagt wat je wil eten en jij zegt, nou ja, beslis jij maar. Ja, dan kun je niet later klagen dat je het niet lust of niet lekker vond. Want je hebt je partner in principe de volmacht gegeven om voor jou te bepalen wat er gemaakt wordt. Dus in feite heb je je recht van spreken weggegeven. Want je hebt gezegd, beslis jij maar. En dat gebeurt natuurlijk ook wanneer we kiezen voor een politieke partij, een zogenaamde volksvertegenwoordiger, dat je zegt van, nou, ik stem op jou, dus jij mag voor mij spreken. Nou, dat is al de eerste mythe, dus als je niet stemt, heb je geen recht van spreken, die hiermee onderuit wordt gehaald. En een andere hele bekende mythe, die ook nog heel vaak hoort rondgaan, is, als je niet stemt, dan gaat je stem naar de grootste partij. Ja, maar je moet gaan stemmen, want als je niet stemt, gaat je stem naar de grootste partij. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo. want dat zou namelijk betekenen dat juist degene die op de grootste partij willen gaan stemmen, dat die simpelweg thuis kunnen blijven. Want dat zou betekenen dat een stem automatisch bij die partij terecht zou komen. Nou, dat is onzin natuurlijk. En ik snap ook wel natuurlijk waar dat gedachtegoed vandaan komt. Het idee van, nou, als je niet stemt, dan komt er uiteindelijk de grootste partij uit. En dan zeg je eigenlijk van, ik stem op die grootste partij, want ik heb niks laten weten. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En zeker niet in letterlijke zin. Want ja, je blijft natuurlijk, je kan niet thuis blijven en denken van, nou, dan gaat het naar de grootste partij. Dus dat is zeker ook een mythe die daarmee onderuit gehaald kan worden. En een andere mythe, een bekende, is blanco stemmen. Die heb ik heel veel voorbij zien komen. Ik ga blanco stemmen, want dat is beter dan niet stemmen. Dus allemaal blanco stemmen en daarmee geven we een signaal af. Maar eigenlijk zeg je wanneer je blanco stemt dat je een voorstander bent van het politieke systeem. Maar ik vind dat er geen geschikte kandidaat is. Nou, door blanco te stemmen steun je dus, ja, misschien geen enkele kandidaat, geen enkele politieke partij. Maar je geeft natuurlijk wel je medewerking aan het bestaande politieke systeem. Door jouw steun kan namelijk het systeem blijven voortbestaan. Dus blanco stemmen is beter dan niet stemmen. Ja, is een volgende mythe die hiermee onderuit wordt gehaald. Nou, volgende mythe. De Tweede Kamer vertegenwoordigt het volk. Ja, dat is ons altijd geleerd. De Tweede Kamer bestaat uit volksvertegenwoordigers. Ik zei het net al. Politici weet dat, vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Maar wat ze wel vertegenwoordigen zijn natuurlijk belangen. En in de politiek gaat het over geld en de verdeling hiervan. En ja, weet je, inmiddels is dat ook wel bekend. De grootste financiële belangen die liggen natuurlijk bij het bedrijfsleven. En hoe groter een corporatie of een multinational is, hoe groter het belang. En ja, hoe meer ook de politiek daarmee rekening houdt. Dat zie je ook met bijvoorbeeld de fastfoodfabrikanten of de Nestle of de Unilever, weet je wel, wat allerlei producten onder de vlag Unilever voert die absoluut niet gezond zijn voor ons welzijn, die hebben een enorme invloed op de politiek. Dat zag je vroeger ook bij Big Tobacco. Ja, dat zijn allemaal industrieën met ongelooflijk veel geld en daarmee dus ook ongelooflijk veel macht. En die kunnen een beroep doen, die lobbyen letterlijk op onze overheid om ja, niet al te negatief in berichtgevingen naar buiten te brengen dat het product misschien wel heel schadelijk zou kunnen zijn voor de volksgezondheid. Want dat heb je ook gezien bij Big Tobacco, wat nu dus is overgenomen eigenlijk door Big Pharma, dat we jarenlang hebben gedacht en ook het bericht hebben gekregen vanuit onze eigen Rijksoverheid en zelfs van onze artsen dat roken helemaal niet schadelijk is. Sterker nog, ik heb me nog een reclame herinneren. Niet dat ik zo oud ben, maar die ik laatst heb opgezocht op internet. Van een dokter die letterlijk zegt, my doctor, of dat werd dus benoemd door degene in de reclame, my doctor recommends Camel. Dat een dokter het advies geeft om te kiezen voor Camel. Nou, ja, weet je, en zeker in die tijd, mensen dachten daar niet heel veel over na. Dan was het idee van, nou, een dokter die adviseert dat, dan zal het wel goed zijn. Dus ja, dat is toch nog wel een teken aan de wand dat alle berichtgevingen die we nu krijgen natuurlijk zeker in lijn kunnen zijn met wat Big Tobacco vroeger deed, zie je nu wat Big Pharma doet. Dus de mythe, de Tweede Kamer vertegenwoordigt het volk, is natuurlijk absoluut niet waar. Het bedrijfsleven gaat altijd voor de burger. En ja, dat is keer op keer bewezen natuurlijk. Nou, een andere hele bekende mythe met betrekking tot stemmen is natuurlijk dat het idee van de huidige democratie is niet perfect, maar er is geen beter alternatief. Nou, het is al goed dat mensen inzien dat democratie niet het allerslechtste is wat je kunt krijgen natuurlijk. Er zijn regimes op deze wereld, denk aan Noord-Korea, Iran, et cetera, Saoedi-Arabië, waarbij de mensenrechten nog veel meer de kop in worden gedrukt. En dan kun je denken, we hebben het hier niet eens zo slecht. Maar wat wij hebben hier in Nederland, dat is geen democratie, maar dat is een schijndemocratie. En in sommige opzichten misschien nog wel erger dan een dictatuur, hè? Want in een schijndemocratie, daarbij worden de mensen een beetje een onterecht gevoel van veiligheid gegeven. Waardoor we eigenlijk ja, ook eerder accepteren dat er bijvoorbeeld impopulaire of oneerlijke maatregelen gemaakt worden dan in een dictatuur. Waarvan we weten van ja, maar een dictatuur heeft in alles recht, dus daar hebben we niet zoveel over te benoemen. Hoewel dat in deze tijd natuurlijk anders is. Met de spoedwet zitten wij in een soort van dictatuur. Want de crisis, zoals ze het noemen, de coronacrisis, die is leidend voor alle maatregelen die worden genomen, waarbij de grondwet aan de kant is geschoven en de overheid een soort van volmacht heeft gekregen om ja, alle beslissingen worden daarmee gerechtvaardigd. En we zitten nu dus zeker in een vorm van een dictatuur. Hoe moeilijk dat ook is om mensen te begrijpen of te horen. Maar ja, het feit is wel dat we daar natuurlijk nu in zitten. En een andere mythe die ik hiermee onderuit wil halen is, we moeten dankbaar zijn met ons recht om te stemmen. Nou, dat is een mythe, een hardnekkige mythe ook, die er heel diep bij ons in zit. En vaak wordt er dan ook gewezen op de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Of mensen in oorlogsgebieden die gebukt gaan onder allerlei regimes. We moeten blij zijn met ons privilege, ons recht, dat we kunnen stemmen en we moeten niet zo zeuren. Nou, daar wordt er een beetje gedacht. Nou, begrijp me goed. Ik wil absoluut niet afdoen aan de verschrikkingen die mensen hebben meegemaakt onder dictatoriale fascistische leiders. Maar die mythe, die komt er wel op neer, op de redenering dat je moet stemmen om de enkele reden dat anderen het niet kunnen en omdat we dus blij moeten zijn dat we nu een democratie hebben. En dan denk ik van ja, dan moeten we juist niet. Ik ben namelijk niet blij of dankbaar dat ik mag stemmen als mijn stem feitelijk geen invloed heeft. En die mythe speelt natuurlijk heel erg in op de emotie. En ja, het heeft niks met inhoud te maken. Nou, dan kom je tot een conclusie. Is er dan wel een valide reden om te stemmen? Ja, als je met de gedachte dat je de stem die je uitbrengt gebaseerd is op een illusie. Want, en daar heb ik natuurlijk zelf ook heel lang over na zitten denken, van ga ik stemmen? Ga ik deze verkiezingen stemmen? Want ik heb nooit gestemd, zeker ook op basis van deze mythes. Waarom zou ik dan nu wel gaan stemmen? Nou, allereerst, voordat ik je vertel op wie ik ga stemmen, is het goed om te weten dat ik weinig vertrouwen heb in politici. Want in de laatste jaren, als je 10, 20 jaar teruggaat, en dat zie je ook in Amerika, er is altijd een politieke strijd gaande. En op het moment dat er een politieke partij heeft gewonnen, of de Democrats of de Republicans in Amerika, is vanuit de verkiezingsuitslag duidelijk geworden dat een van de twee heeft gewonnen. Het is natuurlijk groot feest. Mensen huilen. Mensen zijn blij. Mensen hopen op die verandering. Al die verandering die beloofd is. En uiteindelijk blijft dat allemaal uit. En het is natuurlijk om de simpele reden wat ik net al vertelde, dat het vooral gaat om belangen. En vooral financiële belangen van grote multinationals. En waarom zou dat dan tijdens deze verkiezingen anders zijn? En stel de partij waar ik op ga stemmen de grootste partij wordt, dan zal het nog steeds een coalitie moeten gaan vormen met andere partijen. Dus anders gezegd, ze moeten alsnog gaan samenwerken met andere politieke partijen die ook een invloed hebben, die ook een stem hebben. Dus alle mooie ideeën, alle beloftes die er gedaan worden op het moment dat er dat er met grote bussen door het land getrokken wordt. Ja, in hoeverre worden die ook waargemaakt? Ik weet dat Mark Rutte na honderden, misschien wel meer dan 100 aan ideeën, aan beloftes heeft gemaakt, waarvan hij er heel veel, zo dan niet, bijna alles niet heeft nagekomen. Sterker nog, hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan. En dat komt. Daarmee kom ik ook op het punt waarom ik ga stemmen. Ik kan niet voorstellen dat we nog 4 jaar of misschien wel langer met Rutte verder moeten. En alleen al op basis van de toeslagaffaire zou hij moeten aftreden. En we hebben een zogenaamd demissionair kabinet. Ja, wat in feite voor de uitvoering van de taken natuurlijk helemaal niks betekent. Dus ik kan me niet voorstellen dat we straks nog in een politiek spel zitten waarin Mark Rutte nog steeds de macht heeft. En dat we precies verder gaan op de weg waar we nu in terecht zijn gekomen. Dan denk ik van de enige politieke partij of de enige persoon die ik hoor zichzelf uitspreken tegen deze maatregelen is Wiebre van Haga. En als ik deze man hoor spreken, dan voel ik daar een bepaalde oprechtheid in. En voel ik dat zijn standpunten helemaal overeenkomen met hetgeen waar ik sta. Dat we moeten stoppen met deze waanzin. Dat er mensen kapot gaan. Dat er bedrijven, ZZP'ers, gebukt gaan onder grote schulden. Familieruzies, kinderen die in depressie zitten. Testen van kinderen. Lockdowns waarvan geen enkele bewezen effecten zijn. Ja, dan denk ik van wauw, de uitspraken die hij doet, die zitten volledig in lijn met mijn visie waar we naartoe zouden moeten in Nederland. Heb ik dan vertrouwen dat de lockdowns volledig worden opgeheven op het moment, bij wijze van als Wiebre van Haga de nieuwe minister-president zou worden, dat dat in één keer de lockdown weg is, geen mondkapjes meer, alle maatregelen die zijn uitgezet vanuit de World Health Organization, World Economic Forum, dat die dan in één keer van de tafel zijn? Absoluut niet. Maar waar ik op hoop, waar ik echt op hoop, is dat er een kleine verandering zal ontstaan met betrekking tot maatregelen en dat we als volk veel meer vrijheden terug gaan krijgen. En dat is de reden waarom ik ga stemmen, hoewel ik een kleine hoop heb op verbetering, maar die hoop die zou ik moeten gebruiken. Natuurlijk, de beste stem zou zijn dat we allemaal niet gaan stemmen, maar ja, hoe realistisch is dat? Dan zouden er letterlijk miljoenen mensen moeten stoppen met stemmen. Kijk, daarmee maak je een duidelijk punt. Maar En we zitten natuurlijk in een land waar gewoon wel gestemd wordt. Dus dit jaar gaat mijn stem uit naar Wibra van Haga. En ik ben heel benieuwd waar dit naartoe zou leiden. Zeker wanneer hij ook de grootste partij zal gaan vormen. En ik denk dat het voor iedereen heel goed is, hè, om heel goed na te gaan van oké, stel dat dit gebeurt, hoeveel verandering gaat er dan daadwerkelijk komen? En als er geen tot weinig verandering komt, ja, moet dat toch voor iedereen een hele duidelijke boodschap, teken aan de wand zijn, dat we niets en niets meer van de politiek hoeven te verwachten. En de laatste jaren is het natuurlijk, ja, over zoveel verschillende onderwerpen gegaan, dat het ook lastig was om te bepalen van hey, welke beloftes zijn er nu ingelost en welke niet. En het stemmen altijd een beetje gebaseerd op mixed feelings. Terwijl het nu natuurlijk veel dichterbij komt, veel duidelijker is van ja, maar dit gaat letterlijk over onze vrijheid. Nou, dat is de reden waarom ik stem. Los daarvan, wat ik al zei, ik heb geen hoge pet op van politici. En ik denk ook niet dat zelfs wanneer Wibra van Haga de grootste partij kan vormen, dat er heel snel of heel veel grote veranderingen zullen komen. En daarom blijf ik, en die boodschap die blijf ik ook herhalen, dat mensen zelf regie nemen over hun gezondheid en levensgeluk. Ga echt op eigen onderzoek uit. En geloof ook mij niet of ons niet. Ik zeg altijd, geloof niks van wat ik zeg, maar onderzoek wat ik zeg. En wees zelf, leg zelf de puzzelstukjes bij elkaar om jouw eigen persoonlijke waarheid te vormen. En ga echt uit van je zelfregie, van je eigen kracht, van je immuunsysteem. Want jij draagt alles in je om het geluk en je gezondheid in jezelf te ervaren. Daar hebben we geen politiek systeem voor nodig. Alleen maar ons eigen vertrouwen en de wijsheid dat we onszelf kunnen dragen. En natuurlijk, als we uitzoomen, dan hebben we collectief hier natuurlijk ook voor gekozen. We kunnen natuurlijk altijd de schuld geven van onze overheid, van Mark Rutte, voor de regels. Maar in essentie hebben we als collectief natuurlijk hier wel voor gekozen, omdat een bepaalde volwassenheid ontbrak. En ik pleit ervoor dat we die volwassenheid gewoon weer terugbrengen in onszelf. Dat we die gaan verankeren in onszelf. Dat we gaan staan voor onze eigen waarheid, voor onze eigen autonomie, voor onze eigen gezondheid, voor ons eigen levensgeluk. En dat kunnen we alleen maar doen wanneer we vertrouwen hebben. Vertrouwen in onszelf en niet meer afwachtend zijn van wat de politiek ons gaat vertellen, wat een dokter ons gaat vertellen, wat een World Health Organization ons gaat vertellen. He, dat we altijd maar in een wachtstand zitten van oké, what is the next thing? Gaan we nu meer vrijheden krijgen? Wordt de vaccinatieplicht nu afgeschaft? Kunnen we straks nog wel reizen met of zonder vaccinatie? Maar dat we veel meer vanuit onze eigen kracht gaan bouwen. En ik geloof ook echt, wanneer we die zelfverantwoordelijkheid en die volwassenheid terugeigenen, dat er langzaam maar zeker mensen gaan opstaan. En dat voelen wij ook, dat we een systeem willen creëren voor en door de mensen. Dat we een eigen zorgstelsel gaan opzetten met specialisten, met artsen, met psychologen, zelfs met kinderen. Hè, dat kinderen gehoord worden, in gesprekken gaan met jongeren. Dat we een holistisch systeem creëren waarin specialisten er zijn voor de mens en niet voor de belangen van grote corporaties. Wanneer we dat kunnen doen, ja, dan gaan we natuurlijk ook weer een soort van terug in de tijd op een juiste en goede manier, waarbij we een soort van kleine communities gaan vormen, waarin we specialisten hebben in onze eigen community waar we aanspraak op kunnen doen. Dat we een dokter gaan betalen om ons gezond te houden, zoals dat vroeger in de Chinese geneeskunde werd gedaan. Dan betaalde je een arts niet op het moment dat je ziek wordt, maar betaal je een arts om jou gezond te houden. En dat zou ook een taak moeten zijn van een arts natuurlijk, van een dokter, om jou gezond te houden. En die taak zou dan ook op de juiste manier uitgevoerd moeten worden door iemand die daar in volle passie over is. Kijk, ik ben daar in volle passie over om mensen gezond te houden. En ja, om mensen daarin adviezen aan te reiken, wat verder gaat natuurlijk dan alleen eet dit of eet dat niet, maar op een holistische manier. Van hoe ga je om met negatieve emoties? Hoe zorg je voor een verdieping in jezelf met iets meer dan jouw kleine ikje? Dus een soort spirituele verdieping in je leven. een emotionele stabiliteit, een mentale stabiliteit. Dat je geen slachtoffer meer bent van je omstandigheden. Dat je weet hoe je je lichaam moet voeden. Nou, dat alles samen natuurlijk. Ja, dat is mijn grote droom. Om een mini-samenleving op poten te zetten. Waarbij al die specialisten samenkomen. En waarin we samen gedragen worden voor de bigger picture. Voor het grotere goed. Waarbij echt weer de burger centraal staat. Dus dat is mijn visie, mijn idee. Om goed te zorgen voor je gezondheid. Wat minder uit te gaan van de externe realiteiten waar we nu in zitten. Nogmaals wat ik al zei in deze podcast. Dat stemmen weliswaar niet veel zin heeft. Maar het kan net dat kleine verschil maken. Maar uiteindelijk moeten we het toch zelf gaan doen. We moeten zelf de regie nemen. Zelf de verantwoordelijkheid. En dan komen er zeker betere tijden aan. En ik voel ook dat we in een transitie zitten, in een great awakening, waarbij het vroeger jaren duurde voordat een leugen van een politicus openbaard werd. Ja, nu zien we dat al een dag later. Het systeem is aan het kraken, het systeem is uiteen aan het vallen. En ik geloof ook niet dat het huidige politieke systeem heel lang stand zal gaan houden. Het zou echt van ons moeten komen. Vraag zien, willen we wel allerlei verandering zien in de wereld, maar zijn we zelf niet bereid om te veranderen? Ik moet dan altijd denken aan een of andere foto die ik ook laatst voorbij zag komen, dat aan het volk wordt gevraagd, who wants to change? Wie wil er veranderen? En iedereen steekt zijn hand op. Who wants change? Wie wil er verandering? Iedereen steekt zijn hand op. En dan, who wants to change? Wie wil er veranderen? En niemand steekt zijn hand op. Dus uiteindelijk komt het op onszelf aan. Be the change you want to see in the world. Wees de verandering die je in de wereld graag wil zien. En dan gaan er echt mooiere tijden aankomen. We zitten natuurlijk in een enorme corona-bubbel op dit moment. Maar daar gaan we echt uitkomen. Dus nogmaals, blijf dicht bij jezelf. En stem als dat goed voor je voelt. En uiteindelijk komen we hier samen doorheen. Tot de volgende keer bij de volgende podcast van Leef Bewust Nederland. Dankjewel voor het luisteren.
Bewust leven is iets om bij stil te staan. Bij Leef Bewust doen we dat met z'n allen. Want samen kunnen we van Nederland het gezondste land ter wereld maken.
Ik leef bewust.
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 En jij?